Nou, Mozes wordt geroepen om het volk uit te leiden. En nu komen de beroemde of beruchte excuses van Mozes. Hij heeft er maar liefst 5, dus zet u schrap. En toch tegelijkertijd ben ik ook weer dankbaar voor die excuses, want elk daarvan levert heel bijzonder onderwijs van de Heere God op. Het eerste excuus, stel je voor, je wordt als dienstknecht geroepen en je zegt, wie ben ik dat ik dit doen mag? Dat zei Juliana ook, maar zij bedoelde het een beetje beter hopelijk toen ze koningin werd. Wie ben ik? Dat is natuurlijk valse nederigheid, want dat kun je altijd zeggen. Als je als dienstknecht of dienstmaagd van de Heere God geroepen wordt, kun je altijd zeggen, wie ben ik? Ja, je bent inderdaad maar een gewoon mens met fouten en gebreken. Zeker, God kon het beter zelf doen. Dus het is een beetje valse nederigheid. Onze bekwaamheid is niet uit ons, maar uit God, zegt 2 Korinthe 3. En het is mooi dat God daarop antwoordt met een ander ik. Zijn ik, om zo te zeggen. Je moet niet vragen, wie ben ik? Dat is eigenlijk niet zo'n interessante vraag. Want dat we van onszelf onnutte dienstknechten zijn, zoals de Heer Jezus in Lucas ergens zegt, dat staat als een paal boven water. Maar waar het werkelijk om gaat is dit. Ik zal met je zijn. En dan kan je niks gebeuren, dan zit je goed. Als God je roept en hij belooft ook dat hij je daarbij zal begeleiden en met je zal zijn, dan kun je alle valse nederigheid aan de kant schuiven, want die staat je alleen maar in de weg. God geeft er een teken bij. God zegt als een profetie, jullie zullen mij dienen op deze berg. We zullen zien dat dat een heel belangrijke rol speelt. Het gaat niet in eerste instantie om de verlossing als zodanig. Het gaat ook niet om het beloofde land. Het gaat in de eerste plaats om Horeb als het doel. 3 dag reizen in de woestijn, een plaats waar eredienst gepleegd zal worden. En dat zien we hier al. Jullie zullen mij dienen op deze berg. In de verlossing, als we veel nadruk leggen op de verlossing, kan ook een egocentrisch element komen. Het gaat erom dat wij vrij worden. Maar in de eerste plaats is dat negatief. Het gaat erom dat je van iets afkomt, dat je ergens van verlost wordt. Het geeft er nog niet aan waartoe je verlost wordt. En in de tweede plaats, dan gaat het primair om jouw belangen. En dat is ook het idee dat heel veel mensen hebben van het evangelie. Alsof het vooral gaat om datgene waarvan ze verlost worden. Het gaat om de vergeving der zonden. En alsof het vooral gaat om hun behoeften en hun nood. Maar het evangelie gaat niet in de eerste plaats over de behoeften van de mens, maar als ik het zo zeggen mag, over de behoeften van God. Het is het evangelie van de gelukzalige God, schrijft Paulus aan Timotheus. Het is het evangelie van de heerlijkheid van God. Waar het om gaat is, dat volk zal God dienen op deze berg Horeb. Daar gaat het om. Het gaat om eredienst. Het grote doel, we zijn verlost met een doel. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor ons ook. En dat grote doel is de verheerlijking van God. Dat grote doel is de Sinaï. Het is ook het tabernakel die ze daar zullen bouwen. Waar ze God eredienst zullen brengen. Waar ze Gods naam zullen groot maken. En dat is heel wezenlijk. Het gaat nooit in de eerste plaats om ons, het gaat om God. En het gaat niet om waarvan je verlost wordt, het gaat erom waartoe je verlost wordt. Het tweede excuus van Mozes. Ik ken uw naam niet. Nou heb ik dat ook wel eens als ik een van jullie tegenkom in de gang. Dan denk ik, hoe heette die persoon nou ook alweer? Maar het gaat bij naam in de Bijbel om veel meer. Ik zei straks al, Joden noemen God vaak Hashem, de naam. En naam drukt dan uit wat iemand is in zijn wezen en in zijn daden. Als Mozes zegt, ik ken uw naam niet, dan zegt hij eigenlijk, ik weet niet wie u bent. Een naam is voor ons vaak niet meer dan een combinatie van letters die leuk klinkt. De meeste mensen weten niet eens wat hun eigen naam betekent. Of wat de namen betekenen die ze aan hun kinderen geven. Maar de naam van God drukt uit wie hij is. Als je zegt, ik ken zijn naam niet, dan zeg je daarmee eigenlijk bijna, ik ken God niet. Ben je God dan vergeten, Mozes? Terwijl je zo goed door je moeder bent opgevoed, terwijl je een, mag ik intussen aannemen, een vrome schoonvader hebt. Wat is er met je aan de hand? Maar God geeft genadig antwoord. En hij zegt, Eyé is een werkwoord, dat komt van de stam Haya. En Eyé betekent ik ben. Haya betekent zijn. Asher, dat betekent die, dus ik ben die ik ben. Wat betekent dat trouwens? Wat is daar nou mee gezegd? Het klinkt een beetje als een filosofische uitvlucht, maar dat is het niet. En je ziet in de moderne vertalingen dat men ook probeert het iets duidelijker weer te geven, zodat de zin ervan ook een beetje zichtbaar wordt. Ik ben er die er altijd zal zijn. En dat betekent ten diepste, ik ben er voor jullie. Martin Buber in zijn Duitse vertaling zegt zo mooi, ich bin da. Ik ben er. Ik ben er voor jou. Dat betekent het. En daarom vind ik het zelfs niet gelukkig als de Joden heel vaak de naam weergeven met de eeuwige. Dat is mij te weinig Joods en te veel Grieks. Het gaat hier niet om speculatie over Gods zijn of om Gods eeuwigheid. Het gaat er niet om dat God de eeuwige is. Zoals Psalm 90 zegt, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Ik mag niet zeggen dat het er niks mee te maken heeft. Maar op dit moment is dat ook helemaal niet aan de orde. Dat God hier, spreekt over zijn wezen, zijn eeuwigheid. Het gaat erom wat God door die naam wil uitdrukken, dat hij voor zijn volk zal zijn. Daarom zeggen we ook dat de naam van de eeuwige, de naam van God, verwijst naar zijn trouw. God zegt daarin, wie en wat jullie ook zullen zijn, ik zal er altijd voor jullie zijn. En dan vinden we even later de naam Heere, dat is het tetragrammaton, zoals we in het Grieks zeggen. Dat betekent gewoon de vier letters. J-H-W-H, Yahweh, zo wordt het meestal uitgesproken. Dat is van dezelfde stam, Haya, als ik ben, Eh-Yeh. Maar het is niet hetzelfde woord, dus precies. Maar het heeft wel ongeveer dezelfde zin. Ik ben er. Gods naam is zijn verbondsnaam, de naam van zijn trouw jegens zijn volk. U weet hoe de Joden het gebod van God, gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken, zo letterlijk opvatten dat ze zeggen, nou dan gebruiken we die naam er helemaal niet. Kun je geen fouten maken. Dat is een beetje overtrokken, want dat is natuurlijk niet wat God zegt. En daarom leest men elke keer als er de naam Yahweh staat, Adonai. Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu enzovoort. Maar daar staat in het Hebreeuws niet Adonai, daar staat Yahweh. Maar men was zo bang dat iemand toch per ongeluk Yahweh zou zeggen dat men in de 9e, 10e, 11e eeuw, toen de Masoreten de Hebreeuwse tekst hebben uitgegeven, toen hebben ze er allemaal klinkertekentjes bij bedacht en eronder gezet. En toen hebben ze de klinkertekens van Adonai ondergezet. Zo van, pas op, onthoud, je moet hier Adonai lezen. Nou, dat is heeft tot veel misverstanden geleid, want dan, als je dat dan gaat oplezen zoals het letterlijk staat, dan krijg je zoiets als Jehovah. En die naam bestaat helemaal niet. Die naam is een vergissing. Die Jehovah's getuigen berusten dus op een en al vergissing. Maar dat wisten we sowieso al wel. Want de naam is niet Jehovah. Men heeft dat heel lang gedacht in christelijke kringen. Die naam Jehovah is een kunstnaam die ontstaat als je Yahweh uitspreekt met de klinkers van Adonai. Maar dat men dus Adonai moest zeggen, Adonai betekent Heer, ging zo ver dat toen men de Septuaginta ging vertalen, dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, tweede, derde eeuw voor onze jaartelling, toen gaf men de naam weer met Kyrios. Kyrios betekent Heer. En die gewoonte is zo ingesleten dat het ook in de Latijnse naam gebeurde. In de Latijnse vertaling, Dominus. En de meeste moderne vertalingen, bijna allemaal, hebben dat overgenomen. En vertellen dus, als er staat, Yahweh, dan vertalen ze Heer of Heren. In feite, nogmaals, is dat dus gewoon. Ja, iedereen weet dat het een misverstand is, maar men blijft daarmee doorgaan. En dat is wel jammer. De hele discussie bijvoorbeeld in sommige kringen dat je Heren vooral met drie E's moet schrijven. En de reden is dan omdat Heren een naam is en die ga je toch zomaar niet veranderen. Is al één grote vergissing. Want het is geen naam. Heren is een titel. Het is een titel die men leest in plaats van de naam. Maar daarmee is Heren nog niet een naam geworden. Maar goed, laten we het niet over uitweiden. We weten nu wat het is en we blijven maar de gewoonte voortvolgen. Het is Heere, het zit zo diep bij ons ingesleten. Soms staat er Adonai, hè? Dan is het helemaal lastig natuurlijk. De Jood leest dan Adonai Elohim, om nog twee verschillende woorden. Maar de Statenvertaling met ijzeren consequentie vertaalt dan Heere, Heere. Eén keer met kleine letters en één keer met grote letters. Soms staat het ook andersom. Maar goed, u weet nu wat de achtergrond daarvan is als u het nog niet wist. God gaat nu aan Mozes een geweldige belofte uitspreken. Een belofte voor de oudste van het volk. Hij gaat de naam onthullen. Ze moeten En hij moet tegenover de oudsten van het volk onthullen wat de Gods naam is. Hij moet dus die naam Yahweh aan hen meedelen en uitleggen. Ten tweede, God geeft de belofte van de uittocht. Ik schrijf er wel een hoofdletter, dan weten we dat het gaat over de uittocht van Israël uit Egypte. En de belofte van wat wij noemen het beloofde land. Ten derde, er is een boodschap voor Farao, namelijk laat Israël gaan, want we gaan een offerfeest vieren in de woestijn. Ten vierde kondigt de Heere al aan dat Farao nee zal zeggen. Dus het is niet maar een waarschuwing van het zou wel eens kunnen zijn dat. Nee, het is gewoon een voorzegging. En zo is het ook met vijf, een aankondiging van de plagen over Egypte. Het ligt allemaal al vast. Het ligt niet vast omdat God dat nou eenmaal soeverein zo besloten heeft. Maar het ligt vast omdat God van tevoren weet dat Farao zijn hart zal verharden. Dat moeten we goed bedenken. Dit is maar niet een kwestie van, die arme Farao kon er ook niks aan doen. Want het lag allemaal al vast hoe slecht het met hem zou aflopen. Nee, we lezen duidelijk, Farao verhardde zijn hart. En dat is 5 keer gebeurd voordat er staat, God verhardde het hart van Farao. Denk erom. De mensen die nog in hun maag zitten met de uitverkiezingsleer, is dit een heel belangrijk punt. Ten zesde voorzegt God dat uiteindelijk Israël, Egypte bereid zal zijn om Israël te laten gaan. Het is allemaal van tevoren al gezegd. Ten zevende, dat is een heel apart punt, de vrouwen moeten de Egyptenaren beroven. Ik zei straks al, liegen in een heel specifieke vorm mag af en toe. En roven mag af en toe. Vooral als God het beveelt, dan helemaal. Ze moeten de Egyptenaren beroven van hun goud en zilver. Niet door in te breken, maar door tegen ze te zeggen, we willen wel weggaan, maar dan moeten jullie al je goud en zilver geven. Alsjeblieft, zei de Egyptenaren, alsjeblieft, neem me mee, als jullie maar weggaan. Dat was natuurlijk niet echt roven. In de eerste plaats was het hun achtergehouden loon. Over al die decennia en zelfs eeuwen dat ze gewerkt hadden, dwangarbeid zonder loon. Het was hun verdiende loon. Maar bovendien, het was allemaal nodig voor de tabernakel. God anticipeert. Hij weet dat ze straks bij de tabernakel een heleboel goud en zilver nodig hebben. Gelukkig dat ze niet al het goud gebruikt hadden voor het gouden kalf. En dat er nog een heleboel goud over was. Goud, de wereld is vol zilver en goud. De Heere God zegt, van mij is al het zilver en al het goud in de psalmen. Alles wat er aan goddelijke heerlijkheid op aarde is en goud en zilver spreekt daarvan. Dat is sinds de zondeval in handen van de wereld. Goud en zilver is in handen van Egyptenaren. Maar het behoort toe aan de Heere God. Als het in de handen van Gods volk terechtkomt, dan pas krijgt goud en zilver zijn ware betekenis. Het zijn typologisch in het werk en in de persoon van Yeshua. Maar dat voert nou te ver. Dat komt later wel als we het over de tabernakel hebben. Maar dan kan het goud en zilver pas gebruikt worden voor dat doel waarvoor het geschapen is. Tot de verheerlijking van God. En dat kan niet zolang het in de verkeerde handen van de wereld is. Het derde excuus van Mozes. Hij had er niet veel zin meer in, hè, met 80, kan ik wel zeggen. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk. Israël zal mij niet geloven. Ook dat is een heel eigenaardig excuus, want in hoofdstuk 3 vers 18 had de Heere God al beloofd dat ze wel zouden geloven. Dan zullen zij naar uw stem luisteren en u zult gaan, enzovoort. God had dus al gezegd, ze zullen wel geloven. Niet meteen, maar uiteindelijk wel. Dus het is een doorzichtig excuus. Maar ik ben weer zo blij met dat excuus. Want God gaat nu op grond daarvan 3 tekenen geven. En die zijn zeer leerzaam. Want die 3 zijn geestelijke lessen voor Farao, maar ook voor Israël en ook voor ons. En het eerste teken is, de staf die je op de grond werpt wordt een slang. En als je hem weer oppakt, dan wordt het weer een staf. De slang is een heel bekend beeld voor de Satan. In Openbaring 12 vers 9 wordt gesproken over de draak. Dat is de oude slang, de duivel en Satan. De slang in het paradijs. Maar de slang werd ook aanbeden in Egypte. De slang is dus ook een afgod. En we hebben het al gehoord, een afgod is een demonische macht. En de farao is de aardse vertegenwoordiging van deze demonische macht in de hemelse gewesten. Dit betekent dus ook, God is sterker dan de farao. God beschikt over hem. Als God wil, dan wordt die staf een slang. En als God wil, pak hem bij zijn staart. Dat is het gevaarlijkste punt natuurlijk om hem vast te pakken. Pak hem bij zijn staart en hij wordt weer een staf. Hij valt volledig onder de controle van de Heere God. Dan moet je natuurlijk niet doen als Mozes, wat heel begrijpelijk is. Maar hij gooide de staf op de grond en het werd een slang en hij vluchtte weg. Nee, hij moest terugkomen. Terug, pak hem bij zijn staart. Je moet er niet vluchten voor de duivel. Dat is voor heel veel christenen erg moeilijk. Er staat 3 keer in de Bijbel, het Nieuwe Testament, dat we moeten vluchten. En 3 keer dat we moeten weerstaan. En de kunst is nou om te weten wanneer je moet vluchten. Ontvluchten afgoderij, ontvluchten hoererij, ontvluchten begeerte van de jeugd. U zoekt het zelf maar op, wat staat. En 3 keer staat er, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. In Efeze 6, in de wapenrusting. In Jacobus 4, vers 7. En dan nog in 1 Petrus 5. Weerstaat de duivel. Niet vluchten, maar weerstaan. Kijk hem in de ogen. En in Gods kracht ben jij sterker dan de duivel. Het tweede teken is, hij moet zijn hand in zijn boezem steken en die werd melaats. Melaatsheid is een heel belangrijk beeld in de Bijbel voor zonde. En dan zonde in een heel specifieke betekenis. Namelijk de zonde die uitbreekt als uiterlijk bewijs van iets wat van binnen zit. Het heeft altijd te maken met arrogantie, met hoogmoed, met zich verheffen tegen God. Denk maar aan Mirjam in nummer 11, die zich verhief tegen het gezag van Mozes. Denk aan Gehazi, die voor zichzelf iets groots wou en daarom Naaman om zijn zilver smeekte, 1 Koningen 5. En denk maar aan koning Uzia, die zich aanmatigde om het offer te brengen in de tempel, alsof hij priester was. In alle 3 lezen we dat de melaatsheid uitbreekt aan hen. Daarom wordt ook nooit gesproken over genezing van melaatsheid, maar reiniging van melaatsheid, Oude en Nieuwe Testament. Van melaatsheid moet je gereinigd worden. Je moet gereinigd worden van niet alleen het uitbreken van de ziekte, maar van de wortel. Van de hoogmoed, de arrogantie, de zelfverheffing die erachter schuil gaat. Met andere woorden, je kunt niet de vijand tegemoet treden en hem als een Satan bestrijden en hem weerstaan en tonen dat jouw macht in Yeshua groter is dan de zijne. Maar je moet ook, wij weten dat door het spreekwoord, je moet ook de hand in eigen boezem steken. Daar komt het vandaan. Je moet ook erkennen dat in jezelf niets deugt wat voor God aantrekkelijk is. Van jezelf ben je melaats. En alleen God kan die melaatsheid ook reinigen. Want als je hem weer in je boezem steekt, dan komt hij er gereinigd uit. Bij God is dus niet alleen maar de macht aanwezig over het kwaad in de vorm van Satan, maar ook over het kwaad in jezelf. Dat is de melaatsheid. Het derde teken, en dat is dan tegelijkertijd de eerste plaag, het rivierwater zal bloed worden. Dat wil zeggen, een plaats van zegen, want dat is de Nijl. Egypte kan alleen maar leven bij de gratie van de Nijl. Die plaats wordt een plaats van dood en verderf. Als je dat op onze tijd toepast, dan kun je zeggen, God heeft door die eerste 2 tekenen gesproken. God heeft ook vandaag eerst gesproken door Yeshua en vervolgens door de Heilige Geest. En als mensen, of dat nou Joden of heidenen zijn, op die 2 keer spreken van God niet goed reageren, als ze dat afwijzen, dan moeten ze het derde teken verwachten. En dat is het oordeel van God. Oh, Mozes, blijf nog even doorgaan. 4e excuus, ik kan niet praten. Mozes is te veel bezig met wat hij zelf niet kan. En nogmaals, dat is niet zo interessant. Dacht je nou heus dat God zou zeggen, ach ja, jongens, dat heb ik helemaal vergeten. Natuurlijk, dat moet je helemaal niet hebben, man. Je kan helemaal niet praten. Nee. Bij elke bediening moet je goed bedenken dat het nooit gaat om jouw eigen bekwaamheid. Nogmaals, 2 Korinther 3, onze bekwaamheid is uit God. Kijk niet naar je eigen onmogelijkheden, maar kijk naar Gods mogelijkheden. Paulus zegt in 1 Korinther 2, ik kwam bij jullie Korintiërs niet met vertoon van prachtige retoriek, met prachtige redenaarskunst, met wijze woorden, maar met de openbaring van Gods geest en Gods kracht. En in 2 Korinther 10 lezen we dat zijn optreden sowieso nogal erg zwak overkwam. Dat de mensen daar minachtend over deden. Hij was geen indrukwekkende figuur of indrukwekkende spreker. Maar des te krachtiger heeft God deze man gebruikt. Want wat voor ons een hindernis lijkt, kan voor God juist een uitdaging zijn. God zegt dan ook twee dingen. Hij zegt in eerste plaats, bedenk wel dat ik jou dan zo gemaakt heb. Ik heb jouw gebrekkige mond of tong gemaakt. En dat wist ik van tevoren. Je vertelt me niks nieuws. Wees nou blij dat ik jou ondanks dat wil gebruiken. God zegt niet, oh, dat valt wel mee. Als je je best doet, kun je best praten. Nee, zegt God, ik heb jou gemaakt zoals je bent. Alleen voor mij is dat geen bezwaar. Ik ga je ondanks dat toch gebruiken. En ten tweede, ik zal met jouw mond zijn. En je zult die woorden spreken die ik zal spreken. Nou, ik zal je vertellen, er is niemand die zoveel praat in de Bijbel als Mozes. Hele lappen tekst in de Tora, daar zegt, en de Heer sprak tot Mozes en dan komt dat allemaal. Hij heeft dat allemaal aan het volk verteld. Het hele boek Deuteronomium is als het ware één reden voor het, jong, wat heeft die man gepraat. Voor iemand die niet kan praten, kun je wel zeggen, heeft Mozes zich heel aardig weten te behelpen. Maar dat is wat hier staat. God zegt, ik zal het jou zeggen en jij zult het doorgeven. Vijfde excuus, en dan kun je zien, nou is die echt uitgepraat, want dit is het slapste van allemaal. Dit is helemaal geen excuus. Het is gewoon onwil. Ik heb er gewoon geen zin in. Heere, stuur alsjeblieft een ander. God heeft hem alle argumenten uit de handen geslagen. En aan het eind zegt hij gewoon, en sorry, en toch, ik heb er gewoon geen zin in. Ik zie het niet zitten. Of dat nou zo'n leeftijd was, dat valt wel mee. Met 120 had hij nog steeds geen bril voor de kleine lettertjes nodig. Dus met 80 zal het ook wel meegevallen zijn. Nee, het is echt onwil nu. En nou zoekt God uit met zijn geduld. Hier onderaan staat, er is een rabbijnse traditie die zegt dat God 7 dagen tegen Mozes aangepraat heeft voordat Mozes eindelijk zover was dat hij de missie wilde aanvaarden. Maar nou komt God niet meer met geduldige antwoorden, maar met toorn. God zegt, oké, je zult gaan, maar ik zal je broer meegeven. Dat is eigenlijk natuurlijk vernederend. Het is een oudere broer. En die broer, die zal nou de woordvoerder zijn. Die zal jouw mond zijn, jij zult hem tot God zijn. Dat klinkt een beetje vreemd, maar dat betekent, zoals God aan een dienstknecht de woorden doorgeeft die die dienstknecht moet spreken, zo zul jij Mozes hem vertellen wat hij moet spreken en hij zal het aan het volk doorgeven. Hij is jouw profeet en jij bent hem tot God. Maar jij moet de staf hanteren. Wat een staf, zeg. Wat heeft gij geweldige dingen door die staf gedaan. Zullen we het direct nog zien. Nou ja, in ieder geval naderhand was het toch meestal Mozes die sprak, hoor. In het begin is het even Aaron, maar hij heeft gelukkig die zwakheid gauw overwonnen. En trouwens, bij dat gouden kalf heeft Aaron zich helemaal gedisqualificeerd als leider. Wat een slap verhaal, zeg. Ik heb het goud in het vuur geworpen, toen kwam dit kalf eruit. Nou, zo'n leider wil je toch ook niet? Mozes keert terug naar Egypte. Al zijn excuses zijn uit de hand geslagen, hij zal moeten gaan. In vers 18 vraagt hij Jethro om toestemming. In vers 19 geeft de Heere God hem toestemming. Stel je voor dat Jethro nee gezegd had. En de Heer had gezegd, je moet gaan. Maar hij volgt de geëikte weg. Al ben je 80, je moet toch luisteren naar je schoonvader. Wilt u er allemaal goed rekening mee houden? Toestemming van de Heer zelf in Midian. En vers 20, ik zei het net al even. Hier wordt nou de staf voor het eerst. Het is net als met die berg Gods. Er is nog niks bijzonders op Horeb gebeurd, behalve dan die brandende doornstruik. Maar het is toch het berg God, zoals met die staf ook. Er is nog niks met die staf gebeurd. Hij heeft één keer mogen oefenen met die slang. Maar het is de staf Gods. Want we lezen het in de Exodus 14. God gaat door die staf de Rietzee of de Schelfzee splijten. Exodus 17. God gaat water uit de rots geven door die staf. Exodus 17. God gaat Amalek verslaan door die staf. Wat zijn je mogelijkheden? Ja, een domme, dode stok in mijn hand. 5 broodjes en 2 vissen. Wat heeft God daar niet wonderen mee gedaan? God kan enorme wonderen doen met het weinig dat je hebt. Wat heb je in je hand? Een staf. Haha, dat is voor mij genoeg. Dat is voor mij genoeg. Hier zegt de Heer nog eens heel duidelijk in vers 21... dat Farao zijn hart zal verharden. Dat hij het hart van Farao zal verharden. Maar let maar op in 7 vers 22 en 23... en u gaat het verder zelf maar uitzoeken. Eerst heeft Farao zijn eigen hart verhard. Het lag niet over hen besloten dat het niet anders kon gaan dan zo. Dat zijn dus bij Judas. Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld worden, zegt Yeshua aan Johannes 17. Nou, dan denk je, die Judas heeft ook nog een kans gehad. Maar dat woord doet niets af aan de verantwoordelijkheid van Judas. Er staat niet eens bij dat hij die zoon des verderfs zou moeten zijn. Dat was niet van tevoren vastgelegd. Het is nooit in strijd met de eigen verantwoordelijkheid. En dat zie je hier ook. 5 keer heeft hij zijn eigen hart verhard. En dan pas, want God weet dat hij niet zal luisteren. Dan pas zegt de Heer God, en nou is het genoeg. Nou krijg je geen kans meer. Nou ga ik jouw hart verharden. En dan kun je niet meer terug. Job 33, daar zegt Elihu, God spreekt 2 of 3 maal tot een mens om hem van zijn hoogmoed af te brengen. En dan is het afgelopen. Gods geduld is geweldig groot. Maar niet oneindig lang. God gaat nooit tot het oneindige door. Merkwaardig. Dit is de boodschap die hij tegen Farao moet zeggen. Vers 22. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dat is wel mooi. Er zijn er dus nog meer. Israël is niet de enige zoon van de Heere God. Er is nog ruimte voor anderen. Voor vele zonen en dochteren. Laat mijn zoon gaan. Dat is wat hij moet zeggen. En dat is wat je zo mooi vindt in Hosea 11 vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Psalm 80, de zoon van uw rechterhand is als een wijnstok uitgegraven uit Egypte en naar Kanaan gebracht. Laat mijn zoon gaan. En dan let op het verband in vers 23. God zegt, ik heb een oudste zoon tegen de farao en jij hebt ook een oudste zoon. Als jij mijn oudste zoon niet laat gaan, zal jouw oudste zoon daarvoor moeten bloeden. Als je mijn zoon niet laat gaan, zal het jou jouw zoon kosten. Maar er zijn hier 3 zonen. Want meteen daarop komt een van die meest merkwaardige gedeelten in het boek Exodus. En dan gaat het over de jongste zoon van Mozes. Hij heeft maar 2 zonen gehad, Gerson en Eliezer. Dat die Eliezer heet, dat horen we pas in 18 vers 2. Maar er staat hier dat hij met zijn zonen terugkeerde. Dus Eliezer was geboren. Maar het lijkt erop dat hij in de haast geen gelegenheid had gevonden of genomen om Eliezer op de 8e dag te besnijden. Dat was een grote misser. Zelfs de grootste man Gods mag geen loopje nemen met de geboden van de Heere God. En daarom staat er tot onze stomme verbazing, God probeerde Mozes te doden. Ibn Ezra zegt, waarschijnlijk zal hij midden in de nacht door een verschrikkelijke ziekte zijn overvallen, zo erg dat men vreesde voor zijn leven. En de boodschap is heel duidelijk. God kan ons gebruiken, dat is pure genade. En dan passeert God al onze gebreken en tekortkomingen. Hij gaat gebruiken. Maar 1 ding kan hij niet tolereren, en dat is de zonde. Er is een enorm verschil tussen zonde en zwakheden, tekortkomingen. En de besnijdenis is nu juist dat. Het is het oordeel van God over ons zondige vlees. De besnijdenis, dat betekent, uit mij, dat is uit mijn vlees, kan niets goed komen. Daar moet het mes van Gods oordeel overheen. En dat kan in Yeshua. Wij zijn besneden met de besnijdenis van Christus, zegt Colossenzen 2. En als je in Israël wil gaan prediken de boodschap van God, dan moet je in je eigen huis beginnen. 1 Timotheus 3 zegt dat van de oudsten of ouderlingen. Als ze hun eigen huis niet kunnen besturen, hoe kunnen ze dan de gemeente van God besturen? Dat is voor Mozes ook zo. Mozes, als jij je eigen huis niet kan besturen, hoe wil jij Gods volk besturen? En dan begin je met je eigen zoon te besnijden. Het is wel een beetje laat, maar het kan nog steeds. Een van de 2, Zipporah of Mozes, is dan later geweest. Zipporah weten, dat is heel merkwaardig. Zij beseft wat er aan de hand is. Waarschijnlijk had ze al langer slecht geweten, misschien Mozes ook wel. Jongen, jongen, ja, dat is toch wel erg, die 8e dag is voorbij. En we hebben hem niet besneden. En dan zegt ze tegen Mozes, je bent mij een bloedbruidegom. Het is frappant dat daarna verdwijnt ze meteen uit het zicht. En in hoofdstuk 18 komt ze pas weer opduiken met haar vader. Het lijkt alsof ze van schrik meteen met haar zonen naar huis is teruggekeerd. En Mozes moest alleen verder naar Egypte. De Joden hebben daar allerlei commentaar op geleverd dat heel boeiend is. Nachmanides zegt, die zoon dat moet die pasgeboren Eliezer zijn. Want ze kwamen met 2 zonen. En Mozes heeft waarschijnlijk te veel haast gehad om zijn jongste te besnijden. Ibn Ezra zegt, die bloedbruidegom, dat is het kind. Het is het bloed van de besnijdenis. Dan moet je dan wel weten dat bruidegom althans dat zegt deze traditie, een eretitel is die een moeder, dat klinkt misschien een beetje voor ons vreemd, die een moeder gebruikt voor haar babyboy. Je bent een bruidegom. Alsof ze al in de toekomst de dag van zijn bruiloft voor zich ziet. Als dat zo is, dan gaat het over het kind. Maar ik denk eerder dat ik de partij van Rashi moet kiezen. Die bloedbruidegom, dat is niet het kind, dat is Mozes zelf. Je bent mijn bruidegom, zegt Zipporah, maar je was bijna omgekomen. Je had bijna met je eigen bloed betaald voor wat je hebt nagelaten te doen. Namelijk je eigen zoontje te besnijden. De uitdrukking is natuurlijk een eigen leven gaan leiden. Yeshua is in contrast daarmee, met die nalatigheid van Mozes, onze bloedbruidegom in een heel andere zin. Bruidegom van zijn volk, van de Ecclesia, maar ook van Israël op grond van zijn eigen vergoten bloed. Niet bloed als oordeel, ja in zekere zin ook als oordeel over de zonde, maar als het middel waardoor Yeshua met ons als bruidegom en bruid verbonden kan worden. Mozes reist verder. Hij ontmoet eerst zijn broer Aaron. Die komt hem al tegemoet. Die heeft zelf ook naar de stem van de Heere God geluisterd. En Sforno zegt dat uit tegemoet komen, dat is uit respect. Want hij is wel de oudere broer van Mozes, 3 jaar ouder. Maar hij realiseert zich blijkbaar dat hij een broer tegemoet gaat met grote wijsheid van God. Een broer die God ontmoet heeft. Een broer waarvan hij veel gaat leren. Aaron is zelf leerling, zegt Sforno. En dan in de volgende verse lezen we dat hij een ontmoeting heeft met de oudsten. Dat betekent de leiders van Israël. Niet met alle oude mannen van Israël, maar de leiders. En hier is Aaron inderdaad de woordvoerder. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. En dan verricht Mozes de tekenen. Die waren natuurlijk heel belangrijk. Want daarmee gaf hij aan, kijk, ik ben werkelijk door de Heer gezonden. Deze tekenen zijn het bewijs, want het zijn wondertekenen zoals alleen de Heere God die kan doen. En dan staat er dat het volk geloofde. Het realiseerde zich, God gedenkt zijn volk. God is ons niet vergeten. We roepen al zo lang tot hem. Maar hij is ons niet vergeten. Hij denkt aan ons. En gedenkt is altijd sterker. Zachar is dat werkwoord in het Hebreeuws waarvoor de naam Zacharia bijvoorbeeld van afgeleid is. God gedenkt zijn volk, dat wil zeggen, hij is met ons bewogen, hij is met ons begaan. En dan buigt het zich neer in aanbidding. Want het volk ziet Gods goedheid. Hoop begint te gloren in hun ziel. God gaat werkelijk uitkomst geven. Nou, dan tenslotte hoofdstuk 5. De Heere laat via Mozes en Aaron zeggen tot de farao: laat mijn volk gaan om feest te vieren in de woestijn. Je zou kunnen denken dat dat ook een beetje een smoesje is. Als ze maar eenmaal uit Egypte zijn, dan kunnen ze hard doorlopen en meteen naar het beloofde land reizen. Maar ik denk dat je zo niet moet spreken. Dit geeft nou juist aan waar het in de eerste plaats om gaat. Het eerste doel is niet Canaan. Het eerste doel is de Horeb. Want daar wordt de bruiloft gevierd tussen God en zijn volk. Dat hele gebeuren op Sinaï, dat is precies een Joodse bruiloft. Dat zal ik u later wel uitleggen. En daar gaan ze feest vieren. Zo'n groot bruiloftsfeest. En daar gaan ze de Heere offeren. Daar gaan ze hem dienen. Ze gaan zijn naam verheerlijken. Ze gaan daar zelfs een mishkan bouwen. Een tabernakel. En nu lezen we de eerste weigering van farao. Na al die 5 excuses van Mozes krijgen we nou alle bezwaren van de farao. En zijn eerste is wel heel minachtend. Hij vraagt niet geïnteresseerd, wie is dat? Dat is een naam van een God die ik nog niet kent. Nou, zo klinkt het bepaald niet. Wie is die Yahweh helemaal? Wat zou de God van een Hebreeuws volkje willen beginnen tegen mij, die representant ben van de machtige goden van Egypte? Denk erom. Je mag dit nooit in moderne zin opvatten. De farao is zich bewust. Ik vertegenwoordig de goden, de onzichtbare goden. Wie tegen mij zich verzet, verzet zich tegen de goden. En de hoogste God is de zonnegod. Wie wil zich daartegen verheffen? En nu komt dit kleine volkje dat van onze goden helemaal geen weet heeft. En die komen met een of andere god aanzetten met de naam Yahweh. Wie kan dat nou in vredesnaam zijn? Nou staat hier, zie 9 vers 4, die met uitroepteken, ik weet niet meer wat daar staat. Deze keer zal ik al mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden. En dan komt het, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. Dit is Gods antwoord op wat deze farao zegt. Ik zal je laten merken wat mijn naam betekent. En dan zeggen ze, God is ons ontmoet. Wij hebben God zelf ontmoet. Wij staan hier niet zomaar als een protesterend volkje dat de dwangarbeid beu is een verzoek te doen. Wij komen hier namens de Allerhoogste God. En opnieuw met het verzoek. We willen 3 dagreizen de woestijn in. Dat is precies genoeg tijd om bij de Horeb te komen. En er staat iets merkwaardigs. Er zijn van die kleine details waar je op moet letten. Je zou kunnen zeggen, nu zullen ze wel zeggen, als u dat niet doet, farao, komt de straf van God over u. Maar daar is het nog te vroeg voor. Dan zou je hem helemaal in de gordijnen jagen. Ze zeggen, nee, als we dat niet doen, komt Gods straf over ons. Want God heeft ons een opdracht gegeven. Dus helpt u ons, farao, om die opdracht van God uit te voeren. Anders zijn wij daarvan het slachtoffer. En Rashi zegt, ze spreken dat zo uit respect voor de koning. Later is het tijd om hardere taal te gebruiken, maar hier nog niet. Nou, u weet wat het gevolg is. De farao maakt de straf alleen nog maar erger. Hij zegt, deze mensen hebben gewoon te weinig te doen, daarom klagen ze zo. Als ze ze nog harder laten merken, dan zullen ze voelen wie de baas is. Tot nu toe kregen ze het stro aangeleverd voor het bakken van de tichelstenen. Nu zullen ze eerst voor dag en dauw het stro van het veld moeten halen en dat gebruiken voor het bakken. En het aantal stenen dat ze moeten bakken is precies hetzelfde wat het altijd geweest is. Nog vroeger opstaan, nog later doorwerken. En de leiders van Israël worden zelfs geslagen door farao. En die leiders van Israël zeggen tegenover de opzieners van farao, dit kunnen we niet hanteren. Dit is veel te veel. Het werk was al zo zwaar en nu moeten we ook nog zelf het stro gaan zoeken. Het kan niet. Het kan niet. Ten tweede, natuurlijk, dat zat er dik in. Nu gaat het volk ook protesteren tegenover Mozes en Aaron. Zo vaak gaat het op die manier. In eerste instantie waren ze blij, ze hebben God geloofd en geprezen. Maar als het dan niet onmiddellijk ook gaat zoals ze het zich voorgesteld hadden, als in eerste instantie de beproeving alleen maar erger wordt, dan beginnen ze te klagen tegen Mozes en Aaron. Laat het oordeel van God maar over jullie komen met jullie mooie verhalen over uitredding. Kijk nou eens wat de gevolgen zijn. Het is alleen nog maar erger geworden. En luister, Mozes is ook maar een mens van vlees en bloed. Mozes gaat naar de Here toe, want hij begrijpt het ook niet meer. 2 maal zegt hij tegen de Here: waarom? Waarom laat u toe dat farao het zo verzwaart? Waarom staat u toe dat Israël zich nu ook tegen mij keert? Nu heb ik niet alleen Egypte tegen mij, nu heb ik ook nog Israël tegen mij. Hoe moet er ooit iets goeds uit voortkomen? Nou weten we dat God zoveel profetische woorden had gesproken. Ik weet niet of je kan zeggen dat God zelf profeteert. Want profeteren betekent altijd spreken namens een ander, maar u begrijpt wat ik bedoel. God heeft dingen aangekondigd die vast en zeker zullen gebeuren. En God herhaalt dat in geduld. Want Mozes had natuurlijk moeten blijven geloven en vertrouwen op de Heere God. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. Toen David werd bedreigd met stenen door de mannen nadat Ziklag verbrand was, dan staat er, maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Maar daar is heel veel genade voor nodig. Mozes, maar je mag ook met je waaroms bij God komen. Dat heeft Gods volk zo vaak gedaan. Heel Psalm 44 is 1 groot waarom naar God. Val daar niet hard over. Het mag. Het mag. En God is ook niet boos. God zegt, let op mijn daden. Ga kijken wat ik nu over Egypte ga brengen. En we weten dat zijn de 10 plagen die over Egypte zullen komen. Let op mijn daden, Mozes. En ik verzeker je, als die plagen over Egypte zullen komen, zal het gevolg uiteindelijk zijn dat Farao het volk zal laten gaan. God wil op elke wijze voorkomen dat iemand ooit zal zeggen dat Israël uit Egypte is getrokken dankzij de goedgunstigheid van de farao. Het moet niet dankzij de farao gebeuren, het moet ondanks de farao gebeuren. Daarom moet hij zich verzetten. Het mag niets van de mens zijn, het moet alles van God zijn. De plagen dienen ertoe dat farao uiteindelijk gedwongen zal zijn om Israël te laten gaan. Hij zal het nooit uit vrije wil doen. Dat is A, omdat hij een boosaardig mens is. En B, omdat God het zo beschikt heeft. Het zal Gods werk zijn. Dat betekent dat we de volgende maal ons gaan bezighouden met die 10 plagen van Egypte. 10 rampen over Israël die ook buitengewoon leerzaam zijn voor ons. Omdat in die 10 plagen een doorlopend onderwijs wordt gegeven dat ook voor ons in de wereld waarin wij leven van de grootste betekenis is. Want ook wij zijn op weg naar de grote uitredding. Die zal aanbreken als de Messias terugkomt. Dank u voor uw aandacht voor vandaag. Laten we samen eindigen met gebed en dankzegging. Heere God, wat is het een geweldig voorrecht om u te kennen. Zoals u zich geopenbaard hebt aan de aartsvaders, aan Mozes, aan het volk Israël. Maar in Yeshua en door de Heilige Geest nu ook aan elk mens in deze wereld, aan wie u zich openbaart en die u wil leren kennen. Wij danken u daarvoor. Wij mogen u kennen bij uw naam. Dat wil zeggen, wij mogen iets weten van uw wezen, van uw daden, van uw woorden. We lezen in de Bijbel dat alles wat Israël overkomen is, hun overkomen is als voorbeeld voor ons. Opdat wij daarvan zouden leren. Al deze dingen zijn geschreven, niet alleen maar voor Israël, maar voor ons. Wij danken u voor de geweldige verlossing die u in Yeshua ook voor ons hebt aangebracht. Wij danken u dat ook wij uit Egypte verlost hebben mogen worden. En ook al zijn we nu nog in de woestijn van het leven, we zijn op weg naar het beloofde land. Dat is het Koninkrijk Gods. Wij danken u daarvoor. En wij leren van deze hoofdstukken wat de aard van uw handelingen is. En we krijgen daar nooit genoeg van. We kunnen daar meer en meer van leren. Het leert ons wie u bent. En het leert ons hoe u handelt. Hoe u toen handelde. Maar ook hoe u nu handelt. Want u bent gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. We loven en prijzen u daarvoor. Help ons om alles te verwerken. Dat vele wat vanavond op ons afgekomen is. En er iets mee te doen ook in ons praktische leven. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam. En zien uit naar een volgende keer wanneer u ons tezamen wilt brengen. Als u het ons nog vergunt. We zien er naar uit en loven u voor wat u nu hebt gegeven. Wij danken u. U komt alle eer en alle heerlijkheid toe. Wij prijzen u in de naam van Yeshua, uw Zoon. Amen.